Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een overlijdensbericht. Op zondag 16 maart overleed de heer Jacobus Hendrik Oskam, laatst gewoond hebbende aan de Hof van Waarder 2, te Waarder. Hij werd 81 jaar. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. We willen straks de rouwdragende familie Oskam in onze voorbeden aan de Heere opdragen. Volgende week zondag 30 maart, de vijfde Lijdenszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avond onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. Ook Deo Valente aanstaande woensdagavond 26 maart is er weer een eredienst. Dominee H.G. van de Ziel uit Waarder hoopt dan voor te gaan. Aanvang 19:30. Dan een bericht met betrekking tot de ambtsdragersverkiezingen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend in verband met de herverkiezing van ouderling kerkrentmeester J.G. Nieuwenhuis, ouderling W. Hogedoren en diaken L.J. van den Berg. De kerkraad heeft daarmee de broeders met dankbaarheid herkozen verklaard. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, heeft de kerkraad het volgende dubbeltal opgesteld in de vacature van diaken J. Treur, op alfabetische volgorde. De heer A. van Ingen, prins Willem-Alexanderstraat 13, te Waarder, en de heer G. J. Polinder, prins Bernhardstraat 8, ook te Waarder. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor Deo Valente donderdag 3 april... om 20 uur in de oude school. Wij bevelen de genoemde broeders en de verkiezing in uw voorbeden aan. Dan de collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de TFC van de familie Bogert in Israël. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente en in het bijzonder mevrouw Kirsten Huizer uit Waarder, die Deo Valente komende vrijdag een ingreep zal ondergaan in het ziekenhuis, bij wie haar baarmoeder zal worden weggenomen. Mevrouw Adriana van Wingerde uit Waarder, die komende woensdag een ingreep zal ondergaan in het ziekenhuis, bij wie ook haar baarmoeder zal worden weggenomen. We doen ook dankzegging met de familie Oskam uit Nieuwebrug. Arie en Carola mogen vandaag met hun kinderen het 25-jarig huwelijksjubileum herdenken. En we denken in de voorbeden ook aan de familie van onze oud-predikant, wijlen dominee T.J. Kamerbeek. 11 maart jongsleden overleed zijn vrouw, mevrouw Maria Cornelia Kamerbeek den Dekker. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 103, het 8e en een 9e vers, in verband ook met het overlijden van de heer Jacob Oskam afgelopen zondag. 8 en 9 van Psalm 103. gemeente, stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 31. Het 16e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Een hut waarin zij het woelen, de twist der tong niet voelen. 16 van 31 na het amen op de 10 geboden van de Heere, onze God. En hij spreekt ook vanmorgen als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbat. Hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in 2 geboden. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de leer van de profeten. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, dat u ons dit toch geeft. Dat wij samen met onze kinderen hier mogen samenkomen. Op deze uw dag rondom uw woord. Wat een groot voorrecht. Ongekend. Onverdiend. Daar mogen we u wel hartelijk dank voor zeggen. Anderen nam u uit dit leven weg. Ook uit het midden van de gemeente. Al enkele zondagen aan één zingen we de psalm die we zojuist ook zongen. 103. Over het leven dat als gras is. Kortstondig. Het groeit en dan opeens wordt het afgesneden van het veld. Maar wij mogen er nog zijn. In het heden van de genade. En wat spreekt het van uw goedheid. Geef ons daar een diep besef van, Heere. Dat wij zo gering zijn. Als een grassprietje. En wie bent u toch wel niet? U hebt heel het universum gemaakt. Alle sterrenstelsels zo groot. Hoe groot bent u zelf dan wel niet? U hebt de zon gemaakt een helder licht verblindend. Hoe heerlijk bent u zelf wel niet, o grote God, zo heilig en volmaakt. U bent de bedenker van ons brein. Hoe wijs moet u dan toch wel niet zijn? Maar wie zijn wij nu tegenover u? Niet alleen een grassprietje. Sterfelijk. Het is omdat we het allerergste hebben gedaan wat we konden doen tegen u ingaan. Tegen u. Uw goede wet vertreden. Ach Heere. Laat het ons toch zien. Stel het in een helder licht. En dat wij daarom van huis uit kinderen des toorn zijn. Die in uw rijk niet kunnen komen, tenzij dat wij van nieuws geboren worden. Mogen we u daarom vragen, Heere, dat u dat ons op het hart drukt, dat wij van huis uit kinderen des toorns zijn. En dat wij de nieuwe geboorte nodig hebben, onmisbaar. Ja, mogen wij u bidden om die nieuwe geboorte zelf. Door het geloof in u, Heere Jezus. Het lam van God. En dat geloof is niet bij ons. O, wij zijn zo dood door de zonde en de misdaden. Maar, Heere, daarom is er toch hoop van morgen. Het is niet bij ons, maar het is bij u. U, Heere Jezus, hebt volmaakt geloof. U hebt zelf geloofd als mens toen u hier op deze wereld was. Geloof met een groot, krachtig, sterk, levend geloof, hartelijk vertrouwend op uw Vader. En van dat geloof deelt u toch uit. En daar gebruikt u toch juist ook de prediking voor. De wet om ons af te snijden van onszelf, maar het evangelie toch juist. Om het geloof te schenken en ons in te planten in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid in u, Heere Jezus. Heilige Geest, wilt u het vanmorgen bewerken en versterken. Geef twee ogen om op de Heer Jezus te mogen zien. En geef u handen om hem te ontvangen. Wilt u dat doen? Het is het allergrootste dat we deze Heer Jezus, de man van smarten, vanmorgen in geloof mogen aanvaarden. Dat is voor ons tot zaligheid en dat is tot vreugde van hen die u vrezen. Die worden er vrolijk van. Het is tot vreugde in de hemel, maar Heere, het is bovenal toch tot glorie van uw naam. En tot lof van het bloed van Christus als grote zondaren, daardoor worden gereinigd. Wilt u er zelf zo voor zorgen, Heere? Onze ogen zijn op u. Zegen alle met een taak. De koster, de organist, de man van beeld en geluid. Zij die bij onze kinderen zijn, oppassen. En wees ook met hen die thuis meeleven in hun woning. En geef ook ons hier op de kansel uw zegen, de zalving van uw Heilige Geest. Heere, doe het uit enkel genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 57 tot en met 68. Jezus voor Caiaphas staat er bij mij boven, Matteüs 26, vanaf vers 57 tot 68. En het woord van de levende God luidt er als volgt, vanuit Matteüs 26. Die nu Jezus gevangen hadden, leidde hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van ver tot aan de zaal van de hoge priester, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem mochten doden, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordend zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd, maar ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord, wat dunkt u? En zij antwoordend zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht, en ze sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging vanuit dit woord, laten we eerst samen gaan zingen. En wel uit Psalm 38, de versen 12, 14 en 15. 12. Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag, spreken hoe mij het beste krenken en bedenken mijn verderf de ganse dag. En wat er verder volgt, 12, 14 en 15 van Psalm 38. Gemeente, het is onder ons een bekend spreekwoord. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Kan goed zijn om te spreken, zeker. En het is ook mooi als je de juiste woorden op het juiste moment mag zeggen. Dat kan van wijsheid getuigen, zeker, zilver. Niet zelden is het beter om niets te zeggen. Je bent bedachtzaam en je overweegt in stilte wat goed is. En je besluit er vooralsnog het zwijgen toe te doen. En dat vergt soms meer kracht en ook meer moed dan wanneer je spreekt. Dat is goud. Spreken zilver, zwijgen goud. Vandaag staan we stil bij het zwijgen van de Heer Jezus. En dat heeft grote waarde. Al is het zeker waar, zijn spreken heeft ook altijd grote waarde. Van zijn woorden geldt wat Salomo zegt in Spreuken 25. Zij zijn als gouden appelen op zilveren schalen. Toch kiest de Heer Jezus er op een belangrijk moment in zijn lijdensweg voor om te zwijgen. En dat is als hij voor de Joodse raad verschijnt. Matthäus tekent het op in zijn evangelie, Matthäus 26 en daarvan vers 63, het eerste gedeelte. Heel opmerkelijk, maar Jezus zweeg stil. En is de tekst voor de verkondiging vandaag. Maar Jezus zweeg stil. En wij schrijven daaronder als thema het zwijgen van de zaligmaker. En dat is van grote betekenis. Waarom? Wel, dat hopen we vanmorgen u te mogen verkondigen en ook onszelf. Het is rijke stof. Het zwijgen van de zaligmaker. Gemeente, daar staat hij. In de zaal van Caiaphas. Jezus van Nazareth. Geboeid en gebonden. Hij is zojuist gevangen genomen bij de hof van Gethsemane en overgebracht naar het hogepriesterlijke paleis, een groot gebouw in een zuidelijke wijk in Jeruzalem. En de Joodse raad is bijeen om een juridisch proces tegen de Heer Jezus te gaan beginnen. Caiaphas, de hogepriester, leidt het. Hij zit aan het hoofd van een tafel en om hem heen de leden van het Sanhedrin. Als ze voltallig zijn, en dat is nu niet helemaal zeker, zijn het 70 raadsheren. Het proces begint, het oordeel staat al bij voorbaat vast. Caiaphas had het al uitgesproken, enkele dagen geleden, toen de Joodse raad ook bijeenkwam en het erover eens was dat er echt iets moest gaan gebeuren met de Heer Jezus. Deze mens, zeiden ze, doet vele tekenen. En als het zo doorgaat, geloven steeds meer mensen in hem en ontstaat er rondom hem een hele volksbeweging, wat de veiligheid van het volk raakt. Want de Romeinen zullen dat niet toestaan. Zij zullen uit vrees voor een opstand hard optreden. Joodse raad vreesde voor een groot bloedbad. En daarom stond Caiaphas op een zeker moment op en sprak hij die profetische woorden: beter dat één mens sterft voor heel het volk dan dat heel het volk sterft voor één mens. En alle raadsheren stemden ermee in: Jezus moet dood. Sterven. Maar ja, hoe zouden ze hem toch ooit gevangen kunnen nemen? En dan ook nog zo, dat er onder het volk geen al te grote opschudding door zou ontstaan. En juist op dat moment meldde Judas zich. Rechtstreeks afkomstig uit de kring van de discipelen om Jezus heen. Hij had innerlijk met zijn meester gebroken. En wilde de Joodse raad wel een handje helpen om hem te arresteren. En zo is het gebeurd. Zo is het gebeurd dat Judas, in de nacht van de sedermaaltijd met een bende soldaten en agenten van de tempelpolitie en enkele ouderlingen naar de hof van Gethsemane was getrokken met fakkels en zwaarden, waar soldaten Jezus inrekenden. En nu staat hij hier, in de zaal van de hoge priester, weerloos en ogenschijnlijk hulpeloos, omgeven door de schriftgeleerden en de overpriesters. En dan opent Caiaphas de zitting. En dan onderwerpt hij de Heer Jezus, dat blijkt uit Johannes 18, eerst aan een verhoor over zijn volgelingen en over zijn leer. Wie zijn je volgelingen? Om hoeveel mensen gaat het? En wat ben je met hen van plan? Ben je soms uit op de omverwerping van het Romeinse gezag? En welke leer leer je? Wat is je boodschap? Waar sta je voor? Maar Caiaphas ontdekt al snel dat het niet zal meevallen om uit Jezus' eigen mond iets te horen dat in strijd is met de leer van de profeten en van Mozes, op grond waarvan hij Jezus ter dood kan veroordelen. En ja, dat heeft hij natuurlijk wel nodig. Een deugdelijke ten laste legging. Grond voor het doodvonnis. Hij kan dat Jezus maar niet zomaar opleggen. Hè? Daar moet wel reden voor zijn. Daarom gooit Caiaphas het op een zeker moment over een andere boeg. Hij laat getuigen komen. Getuigen voor de Joodse raad verschijnen. Mensen die kunnen verklaren dat Jezus een strafbaar feit heeft gedaan. En dat kan, hè? Dat getuigen dat verklaren en dat dan zo'n getuigenverklaring dient als bewijsmateriaal voor een misdrijf. Mozes zegt dat in Deuteronomium 17. Maar, voegt Mozes er dan wel aan toe, dan zijn er wel twee of drie getuigenverklaringen nodig, hè, die onafhankelijk los van elkaar hetzelfde zeggen. Toen en toen, daar en daar heeft Jezus dit gezegd of dat gedaan. Hè, dan heb je hard bewijs. Nou, daar komen ze hoor. Vele getuigen, zegt Matthäus, de een na de ander. Ouderen, jongeren, midden in de nacht. Misschien zijn ze wel uit bed getrommeld. Wil jij een verklaring afleggen tegen Jezus? Die leraar uit Nazareth, weet je wel? Nou, dat wil ik wel doen. Prima. En dan gaan ze. Vele getuigen. En ze leggen vele verklaringen af. Valse verklaringen, zegt Matthäus, vers 60. Verklaringen die uit de lucht zijn gegrepen. Verklaringen die niet deugen. Verzinsels. Verwijten. Halve waarheden. En daarom hele leugens. Een reeks van aanklachten en beschuldigingen wordt Jezus voor de voeten geworpen. En alle hebben maar één doel. Om aan te tonen dat Jezus het met de wet van Mozes, de goede en heilige geboden, ja, dat hij die maar met een korreltje zout neemt. En zich er in feite niets aan gelegen laat. Oh, zo onzorgvuldig, al die verklaringen. Zo bevooroordeeld ook. Lasterlijk gewoon. Zie je Jezus daar staan? Wat moet er toch wel niet door hem heen gaan? Hij is de enige mens op aarde die het altijd en overal voor de wet van Vader opneemt en er van harte voor leeft. Die wet lief heeft met al wat in hem is, die altijd het goede doet, die nooit een onvertogen woord spreekt, van wie geldt dat elk woord met zout is besprengd. En nu wordt hij hierdoor Jan en alleman afgeschilderd als een groot misdadiger, als een wetsovertreder. Hij dit, hij dat. En er klopt niets van. Het klopt helemaal niet. Klopt geen kant van. En het is wat de Joodse raad zelf ook nogal ziet. Het zijn natuurlijk wijze mannen. En die hebben dat wel door. Die verklaringen, ja. Die kloppen niet. Die stemmen niet overeen. Marcus schrijft dat ook. Zijn niet eenparig. Spreken elkaar tegen. En Matthäus tekent dat ook op vers 59. Zij zochten naar getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, maar vonden niet. En Matthäus zet er in vers 60 een streep onder. Hoewel er vele valse getuigen kwamen, vonden zij toch niet. Caiaphas, stop ermee, zou je toch zeggen. Breek dit proces af, man. Je ziet toch wel dat deze Heer Jezus onschuldig is. Maar Caiaphas doet het niet. Geen denken aan. Beter dat één mens sterft voor heel het volk dan dat heel het volk sterft voor één mens. Zijn er nog meer getuigen? Ah ja, daar komen er nog twee. En Warempel? Opeens lijkt er toch een doorbraak in het proces te komen. Want deze twee getuigen geven aan zich een uitspraak van de Heer Jezus te kunnen herinneren. Ja, die toch al heel duidelijk maakt dat deze leraar uit Nazareth maar weinig op heeft met de Joodse religie. Want wat heeft hij gezegd? Ik kan de tempel in 3 dagen afbreken en in 3 dagen weer herbouwen. Heeft Jezus dat gezegd? Getuigen knikken. Echt, hij heeft het gezegd. En is niet ernstig? Heel ernstig. Want blijkt daaruit niet zijn minachting voor de tempel van God. Het huis van de Heere. Waar God zelf, God van Israël, wil worden aanbeden. En waar hij wil worden gediend en geloofd. Afbreken. De tempel. In puin leggen. Hoe durft zo iemand zoiets te zeggen? En hoe komt iemand er dan ook nog eens bij om te zeggen dat hij die wel in 3 dagen weer kan herbouwen? Wat denkt Jezus wel niet van zichzelf? Wat denkt hij wel niet wie hij is, dat hij dat zou kunnen? Zo'n prachtig godshuis in 3 dagen herbouwen. De raadsheren horen de getuigen spreken. En met dat ze die getuigen horen spreken, rijst in hun hart grote verontwaardiging. Met hen gebeurt wat eeuwen geleden ook gebeurde met de priesters in Jeruzalem. Toen zij de profeet Jeremia hoorden zeggen dat als het volk zich niet zou bekeren, dat God dan de tempel zou verwoesten. Die priesters in Jeruzalem werden woest toen ze dat Jeremia hoorden zeggen. De tempel van de Heere. En kokend van woede riepen die mannen uit naar Jeremia. U moet de dood sterven. Jeremia 26 vers 8, daar staat het. Nu diezelfde woede lijkt zich ook hier van de mannen meester te maken en ook van Caiaphas. De tempel afbreken. En Caiaphas kijkt naar Jezus en tot zijn grote ergernis ziet hij hoe Jezus alles aanhoort, maar niets zegt. Hij doet er het zwijgen toe. Met geen woord gaat hij erop in. Hij stemt het niet toe. Hij ontkent het niet. Hij weerspreekt het niet. Hij weerlegt het ook niet. En het steekt Caiaphas. En vandaar dat hij op een zeker moment uitroept, hij gaat opstaan, heel ongebruikelijk tijdens een rechtszitting. Hij gaat opstaan en hij roept uit, in de richting van de Heer Jezus, wat sta je daar nou te zwijgen? Antwoord u niets. Vers 62. Antwoord u niets. Wat getuigen deze tegen u? Hoor je niet wat ze verklaren? Wat heb je erop te zeggen? Ga er eens op in. Maar Jezus zwijgt ook nu. Ook nu Caiaphas zo scherp naar hem uithaalt. Matthäus tekent het in 4 woorden op, hè? Vers 63. Maar Jezus zweeg stil. Ach, zie hem staan. Zwijgend. Te midden van al die mannen. Zijn handen gebonden. Zegt Johannes. Johannes 18 vers 12. Geen woord komt over zijn lippen. Ook op die laatste aantijging over het afbreken en het herbouw van de tempel. Zegt hij niets. En zoals de mensen het formuleren, dat mogen helder zijn. En zo heeft hij het niet gezegd, hè. Lees maar na, Johannes 2. Daar staan zijn woorden opgetekend. En de Heer Jezus sprak niet over een aardse tempel, maar hij had het over zijn eigen lichaam. Over de menselijke natuur, zijn menselijke natuur, waarvan de tempel een beeld was, een type. Jezus zwijgt stil. Zijn hart vervuld met droefheid. Hij zwijgt ook om te laten zien dat hij wel door heeft wat er gebeurt, hè? Heel dit proces is een schijnproces. En geen eerlijke rechtsgang. Maar opgetuigd met maar één doel. Om hem te doden. Hij kan en hij mag daar niet aan meewerken. Dat wil hij niet. En zo is zijn zwijgen eigenlijk ook een appel op die raadsheren. Om ermee te stoppen. Ze bezondigen zich met dit proces. Want het is echt de omgekeerde wereld, hè, zoals die mannen te werk gaan. Niet eerst de tenlastelegging en dan de feiten en de bewijzen en dan de veroordeling. Precies andersom, hè. Eerst de veroordeling. En dan de tenlastelegging en de feiten en de bewijzen. Ja, dat kan natuurlijk niet. He, dat gaat in tegen alle rechtsprincipes. Ook tegen de rechtspraak van de rabbijnen uit de tijd van de Joodse raad zelf. He, maar bovenal gaat het in tegen wat de Heere zegt in het 9e gebod in zijn heilige wet. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Zie Jezus daar staan. Wat zal hij lijden aan alle onrecht? Als er één gevoelig is voor recht en gerechtigheid, dan is het hij. Hij die recht en gerechtigheid zo lief heeft. Heeft u dat ook? Hebt u ook een goed ontwikkeld rechtsgevoel? Als je dat hebt, dan voel je het, hè? Als iemand onrecht doet, dan gaat dat door je heen. Dan ervaar je daar pijn bij. Jezus ten volle, die recht en gerechtigheid en waarheid zo lief heeft. En die alle list en bedrog en onwaarheid haat. Oh, diepe smart moet het bij hem teweeg brengen. Al die mensen, wat ze hem voor de voeten werpen. Het snijdt op geen enkele manier hout. Nooit heeft hij een enkel woord verkeerd gesproken. Nooit heeft hij ook wie maar de voet dwars gezet. Altijd zocht hij het welzijn van mensen. Hij genas zieken. Hij gaf blind het gezicht. Doof het gehoor. Hij vergaf mensen de zonde. Hij zocht een lichamelijk, geestelijk welzijn. Zo was hij altijd bezig. Daar zouden vele getuigen in zijn tijd van kunnen spreken. Maar nu staat hij hier, beschuldigd en aangeklaagd, in het verdachte bankje. Nota bene zonder dat er de minste reden voor is. Ach, dat had de Heer Jezus zelf ook gezegd, hè. Tegen zijn discipelen kort voor zijn lijden, Johannes 15. Dit alles zal geschieden. Dat wist de Heer Jezus. Dit alles zal geschieden, opdat vervuld zal worden wat in hun wet, die ook mijn wet is, geschreven staat, namelijk: zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. En daarmee verwijst de Heer Jezus naar die zo ontroerende psalm, psalm 69. Hè? Velen hebben mij omsingeld, haten mij zonder oorzaak. Hè? Letterlijk staat er: die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd. Zie de heiland daar staan. In de zaal van Caiaphas, die een toonzaal van recht zou moeten zijn. Maar die is veranderd in een slangenkuil. Gevuld met vrome farizeeërs. Uit op de ondergang van de zaligmaker, zoals Psalm 140 zegt. Hun tongen scherpen ze als slangen. Ze smeden valsheid en bedrog. En ze passen loos op mijn gangen met monden vol van adderspoch. Dat is een oud woord. Adderspuug. Gif. Ja, de ene beet na de andere krijgt de Heer Jezus toegediend. En daar staat hij met zoveel pijn. Pijn in het hart. Krassen op de ziel. Vanwege al die valse beschuldigingen. Die lasterpraatjes die mensen tegen hem uiten. En daar staat hij omringd nog wel door oude, grijze, wijze mannen. Raadsheren geroepen als herders van het volk. Hè, om juist het voor slachtoffers van onrecht op te nemen. Maar in plaats van dat ze dat doen, laten ze hem vallen, erger nog. Ze keren zich tegen hem. Ouderlingen nog wel. Ouderlingen die als een muur om Christus heen moeten staan. Nemen hem nu zelf onder vuur. Zoals Psalm 109 zegt. Ze hebben me met hatelijke woorden omsingeld, bestreden zonder oorzaak. Dat Jezus er toch niet tegen ingaat, hè? Dat hij ze toch niet eens goed de waarheid zegt. Hoe komt het dat hij dat niet doet? Waarom zwijgt hij hier? Ja, dat komt ook wel omdat de Heer Jezus weet. Wat hij ook zegt, deze mannen laten zich niet gezeggen. Die zijn helemaal verstrikt geraakt in hun eigen vooroordelen. Gedreven door haat. Het staat zo aangrijpend in Johannes 18, vers 12, 38. Deze mannen kunnen niet geloven. Omdat God hun ogen heeft verblind en hun harten verhard. Ook daarom zwijgt Jezus. Maar het heeft nog een reden. Een heel bijzondere reden. Een reden waarom het me vanmorgen in het bijzonder is te doen. Hij staat hier in de zaal van Caiaphas. Als de Christus. En dat is wat hij ook straks zal zeggen, hè. Als Caiaphas het hem vraagt, bent u de Christus? Dan doet hij zijn mond wel open en dan zegt hij, u hebt het gezegd. Ik ben het, de Christus. En juist omdat hij dat is, zwijgt hij. Wat dan? Hij is de Christus. De Messias. De gezalfde. Gezalfd tot koning, profeet en priester tot hoge priester. Dat is wie hij is. Hij staat hier als de hoge priester. Naar de wereld gekomen om te offeren. Voor zondaren. Welk offer gaat hij brengen? Zichzelf, ja, zichzelf. Hij gaat al de zonden van zondaren die hem van de Vader gegeven zijn, op zich nemen en zichzelf voor hen offeren op het altaar van Golgotha. Dat is wat hij gaat doen. En daarom zwijgt hij. Weet je wat in het hart van de Heer Jezus is? Ik ga er niet tegen in, tegen al die beschuldigingen. Ik ga ze niet weerleggen, al die aanklachten. Ik ga mijzelf niet vrijpleiten. Niet verdedigen, nee. Want ik sta hier in dit gericht, niet voor mijzelf. Maar voor alle die mij van Vader gegeven zijn, in de stilte van de eeuwigheid. Ik sta hier in het gericht voor zondaren en zondaressen. Voor hen die niet onschuldig zijn, maar die zwaar schuldig zijn. Die van alles zijn te betichten. Van alles met recht en reden zijn aan te klagen. En die wel de dood verdienen. En op wie wel terecht het doodvonnis rust. Dat is waarom de Heer Jezus zwijgt. Ja. Is wat? Beschuldig mij maar. Klaag mij maar aan. Beticht mij maar. Veroordeel mij maar. Leg het doodvonnis maar op mij. Ook al vinden jullie niets. Al ben ik onschuldig. Ik wil het doodvonnis wel hebben. Oh. Zie je Caiaphas? Zie je Christus voor hem staan? Hij zwijgt. Oh. Met zijn zwijgen brengt hij die heerlijke profetie van Jesaja in vervulling. Jesaja 53 vers 7. Als dezelfde geëiste, dat is wat de Heer Jezus hier ziet. Hè? Als dezelfde geëiste, ja, betaling moet er worden geëist. Betaling eist God van me. De straf, de dood voor de zonde die mijn kinderen wordt toegereikt. Als diezelfde geëist wordt, als betaling wordt geëist, zo wordt hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Niet open. Hij zwijgt. Al die aanklachten laat hij op zich werpen en dat komt omdat hij hier voor het Sanhedrin staat. Een rechtbank door God ingesteld, jazeker. En die hoge priester die vertegenwoordigt niemand minder dan zijn Vader zelf, de hemelse rechter. Voor hem staat hij hier en dat als plaatsvervanger. In de plaats van hen die het oordeel dubbel en dwars hebben verdiend. Nou, zie je de zwijgende zaligmaker, deze heiland? Is deze Heer Jezus, mag ik u dat vragen vanmorgen, juist ook in zijn zwijgen, u niet dierbaar? Als je hem nu zo ziet staan, zo weerloos en zo kwetsbaar, veracht en gesmaad, is hij je juist ook zo niet lief? Weet je wanneer de Heere Jezus juist ook in zijn zwijgen en in het toelaten van al die aanklachten en beschuldigingen, juist ook in zijn vernedering, je dierbaar wordt en wanneer hij heerlijkheid voor je krijgt? Als je gaat zien dat hij daar staat voor jou. Als je dat mag geloven. Hij staat daar in mijn plaats. Al al die aanklachten. Ik sta er schuldig. Ik sta er wel schuldig aan. Hij niet, o Heer Jezus. Wilt u daar gaan staan? Voor mij. Kijk, als je dat persoonlijk mag gaan zien, hè, ja, dan krijgt hij alle waarde voor je. Als je overtuigd raakt van je zonde, als je wordt aangeklaagd, als je aantijgingen in je geweten hoort klinken, en als je die aantijgingen moet erkennen en geen verweer hebt, en je je hoofd moet buigen, en je je doodvonnis aanvaardt en ondertekent, en je het eerlijk zegt, o Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik, Heere, ben uw gramschap dubbelwaardig. En als de Heer je dan oog geeft voor deze heiland, voor zijn gewilligheid om daar nu zwijgend te gaan staan en al die aanklachten zich toe te eigenen, van je over te nemen, als hij je wordt geopenbaard in het evangelie, door het evangelie in je hart, en je met ogen van geloof op hem mag zien, ja, roep je dan niet uit, o Heer Jezus, juist zo, in uw zwijgende liefde, bent u mij alles waard. Al wat aan u is, is geheel begeerlijk. Ah, dan wordt hij je zo dierbaar, hè. Dan krijg je hem echt lief, ook in zijn zwijgen. Dan zeg je, Heer Jezus, wilt u daar gaan staan, in mijn plaats? Al die veroordelingen, al die lelijke woorden, ze zijn op mij van toepassing, niet op u. En wilt u ze dan toch overnemen? Dat u zich toch toen niet verzette, tegenstribbelde, maar overgaf. Oh, wat een wonder is dat. Heb je vanmorgen ook aanklachten in je? Stemmen die je beschuldigen. Getuigen die je zonde aanwijzen. Ze zijn er, hè? Getuigen. In uw leven. Geen valse getuigen bij ons. Echte getuigen. Je geweten. Ja. Wijst je geweten je de zonde niet aan? Dit niet goed. Dat niet goed. Dit moet beter. Dat moet beter. Je gebeden, wat stellen ze toch voor? En dat ene woord dat je je van de week liet ontvallen. Of heb je zulke stemmen niet? Niet. En als je ze wel hebt, hoe ga je er dan mee om? Sus je ze zelf? Ja, maar er is een goede God. Hij vergeeft de zonde. Vast ook die van mij. Je stelt je zo toch niet tevreden met een overweging. Niet doen. Niet doen. Ontwaak. Als je nog slaapt. Ontwaak. Er zijn getuigen die tegen je getuigen op goede gronden. De wet. De wet klaagt je aan. De wet veroordeelt je. De wet spreekt het vonnis uit. Daar word je al mee geboren als je in de wieg ligt. Nooit gezien. Ach, zie het vanmorgen. Eraan voorbij geleefd. Weggedrukt. Met historisch geloof. Zie het vanmorgen. Zodra je wordt geboren. Zegt de wet. Je bent in zonde ontvangen. En daarom. Vervloekt. En ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Dat is de stem van de wet. Zodra je zondigt. Dan zegt de wet al, laat je al kijk je maar even onterecht boos naar iemand. Dan zegt de wet, heb je zo'n wet niet? Dus wat de wet doet, die legt de vinger bij een verkeerd woord. Bij een verkeerde gedachte. En dan zegt hij, ja, zo is de wet. Of heb u een lage wet? Nou, God heeft geen lage wet. Nee, een hoge wet. Al heb je één verkeerde gedachte, dan zegt de wet schuldig. Ook als je bekeerd bent, ook als je bekeerd bent. Ook bij Gods kinderen. Schuldig. Schuldig. Als je dat nooit die stem hebt gehoord, laat vanmorgen die stem tot je doordringen. Want dat is wat de Heer wil. Zo werkt hij als hij mensen tot geloof brengt, voor het eerst of opnieuw. Hè, dan laat hij de wet zijn werk doen. Dan laat hij de wet je aanklagen. En hij wil niet dat je er dan tegen ingaat, wat wij willen. Maar dat wil God niet. Maar God wil dat je dat juist gaat bijvallen. Dat je er amen op gaat zeggen. Amen. En de Heer gelijk geeft in zijn oordeel. Namelijk dat heel de wereld verdoemelijk is voor God. Ook ik. Ook ik. Ook ik. Dat wil God. Hand op de mond. Dat je ook zwijgt. En dat je er niet tegen ingaat. Maar het bijvalt. Hand. Opdat alle mond gestopt worden. En dat je niet tegensputtert. Ja, maar nee. Ja, o Heer. O God. Ik heb gezondigd. Val het vandaag bij. Zeg er amen op. Geef de wet maar gelijk. Geef de duivel maar gelijk. Ja, het is zo. Ik ben een groot zondaar. En ik kan nog niet het minste aan mijn zaligheid toebrengen. Maar, juist zo. Zo aangeklaagd en beschuldigd en veroordeeld. Zie juist zo. Op deze zwijgende zaligmaker. Op deze heiland die nu juist voor zulke mensen gekomen is. Voor verloren zondaren. Zit je vanmorgen hier in de bank? Is je bank een verdachte bank, een aangeklaagde bank? Beklaagde bank. Zie op hem. Hij wil in uw plaats. Het vonnis van de wet. Want daar gaat het over. Hè? Daar hebben we het over in de kerk. Het vonnis dat op ons rust. Hè, we zitten hier niet bij elkaar voor zoete broodjes. Het gaat om het vonnis van de wet. Een eeuwigheid staat er op het spel. Hij zegt, het rust op je. Heb je de aanklacht van de wet, het oordeel. O, zie op mij. Zie op mij. Die in het gericht wil staan. Die zich wil laten aanklagen. En beschuldigen. En wil laten veroordelen. Hij is gekomen voor zondaren. Die niets hebben. Alles tekort. Geen biddende mensen, geen zoekende mensen, die zijn er niet. Mensen aan wie alles ontbreekt. Ach, zie op hem, Christus Jezus. Hij zwijgt. Hij stemt in met al die aanklachten. Heb ik gedaan. Hij stemt in met al die beschuldigingen. Ja, ze deugen niet. En toch ook wel. Heb ik gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Wij hebben het gedaan. Maar hij zegt, ik wil al die aanklachten op mij nemen. O, geloof in deze Heer Jezus. Ja, het is zo eenvoudig. Geloof alleen. Je hoeft jezelf niet op te knappen. Niet op te knappen. Zo zondig en schuldig en veroordeeld. Met al die stemmen die klinken in je geweten. Zo ben je welkom. Bij de Heer Jezus Christus. Maar ik voel het niet. Ik voel mijn liefde voor hem niet. En ik voel zijn liefde voor mij niet. Ach. Let niet op wat in jouw hart is. zie zijn hart en zie hem daar staan bij Caiaphas, zwijgend. En zoals hij daar nu staat, hè, zo biedt hij nu zichzelf aan. Laat mij je zaligmaker zijn. Dat zegt hij. Mag ik uw zaligmaker zijn? Mag ik uw heiland zijn? U hebt niks. Niks. Nee. Maar ik wil het zijn. Kom. Kom, o zondaar. U wankelt ten dode. Kom tot mij. O geloof in deze zwijgende zaligmaker. En geloof ook. Dat hij zich nu voor de rechtbank laat veroordelen. Opdat u voor de rechtbank van God niet zal worden veroordeeld. Geloof dat hij zich als een lam naar de slagbank laat leiden. Opdat u niet naar de slagbank hoeft te worden geleid. Dat hij zijn ziel en lichaam in de dood overgeeft. Oh, wat een lijden. Opdat u uw ziel en lichaam niet in de dood hoeft te verliezen. O, is deze Heer Jezus nu niet een dierbare zaligmaker? Dat hij dat toch wil doen, hè? Al die aantijgingen zo vals. Al die veroordelingen waarmee mensen hem wegzetten en afschilderen als een onbetrouwbaar man. Wat een kracht moet je dan toch wel niet hebben om te zwijgen, hè? Ja, man, als ze op mijn tenen gaan staan, dan springt er al een adder uit. Hij niet, wat een kracht, wat een sterkte. Is de kracht die de heiland heeft. Kind van de Heer. Goddelijke kracht. Dat is nu de kracht van de liefde. Ja. De kracht van de liefde dat hij zwijgt. Daarom is het dat hij hier in de zaal van Caiaphas alles verdraagt en verduurt. Weet je waarom? Omdat hij u op het oog heeft. Daarom zwijgt hij, omdat hij u op het hart draagt. Ja. De liefde van de Heer Jezus komt hier juist zo tot uiting, hè? Hij zwijgt. Hier gaan de woorden van de profeet Zefanja in vervulling. Gouden woorden. Ook gouden appels op zilveren schalen. Zefanja 3 vers 17. Ik denk misschien wel even de mooiste tekst uit het Oude Testament. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Zo lief heeft hij nu u die in hem gelooft. O zondaar. Hè? Want verder komen we toch niet. Hè? Ik kom niet verder hoor. Nee, ja, ik wilde iets zeggen wat van de week gebeurde. Maar dat ga ik niet doen. Dat sticht ook niet. Maar toen dacht ik van de week wel, ja, daarom preek ik zondagsmorgens in de gemeente de rechtvaardiging van de goddeloze. Ja, keer op keer. Ik heb keer op keer nodig. U niet? Ik heb keer op keer nodig. Echt. Nee, oh, mag ik weer zien op u, Heer Jezus, dat u daar in het gericht wil staan. Ja, als je toch weer kijkt in de afgelopen week, heb je dat niet? Ach, dan denk ik, wat er toch niet over je mond kan komen, zomaar opeens. Hè? Heet het ook. Dan zit ik hier, dan sta ik hier vanmorgen en denk van, ach heren, aangeklaagd. Heb je dat niet? En dan mag ik zien op hem in de studeerkamer en denk, o Heer Jezus, wat een liefde. Dat u wilde zwijgen, hè? Nou. Kijk, en de liefde die toen in zijn hart brandde, die brandt ook nu in zijn hart. Hè? Die is er ook vandaag. Vrije, onvoorwaardelijke liefde. En die liefde hangt niet af van wat u doet, of u het goede doet of het kwade. Dat mag je dan ook weer zien, hè? Dat is onvoorwaardelijke, vrije liefde. Ach, je kunt hem niet tegenvallen. Jezelf wel, hè, elke keer weer. Maar dan laat hij zien dat hij de getrouwe is. De getrouwe hoge priester. O, zie toch op deze zaligmaker. En dan mag je zeggen, als je die stemmen hoort, hè, in je gewet, dan zeg je, ja, het is ook zo, duivel. Het is ook zo, wet. Zeg het maar wie ik ben. Maar je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn, bij de Heer Jezus. Hij is ervoor gekomen om al die aanklachten aan te horen en tot zich te nemen. Daar staat hij, bij Caiaphas. En dan mag je zelf vrij uit. Ja. En dan gaat hij in mijn plaats, met mijn doodvonnis, de weg naar het kruis. Wat een heiland. En nog één ding, dan gaan we eindigen. Als deze heiland je lief is, dan krijg je daar ook mee te maken waar hij mee te maken kreeg. Met valse aantijgingen. Ja, dat zegt de Heer Jezus. Ze hebben mij gehaat zonder oorzaak. Gaan ze u ook doen. Jou ook. Moet je wel op rekenen. Dat is de prijs die eraan vastzit. Dan ga je ook te maken krijgen met praatjes. Ja. Hij zei. Mij hebben ze vervolgd. U ook. Krijg je mee te maken. Waarom? In het spoor achter de Heer Jezus aan, ga je juist zo leren, iets, een stipje, van de diepte van zijn lijden. Ja, o Heer Jezus, dit heeft u gevoeld. Dit heeft u oneindig veel meer ervaren. Daar ga je zelf iets van doorleven. En dan krijgt hij juist zo alle waarde. O Heer Jezus, wat is het toch dat u naar mij wilde omzien en dit voor mij over hebt gehad. En weet je wat ook? Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Alle die mij lief hebben, haten ze ook zonder oorzaak. Schuil bij hem alleen. Echt. Dan ga je zingen aan zijn voeten wat hij zelf ook heeft gezongen. Psalm 22. Wie mij veracht. God wou mij niet verachten. De Heer Jezus wou mij niet verachten. Als hij mij niet wil verachten. Wat zal een nietig mens mij doen? Dan is hij je schild. Dan vangt hij alle vurige pijlen op. En daarom schuil. Achter deze, zo dierbare, hoge priester. Ach, Heer Jezus. De tijd is over, ik moet amen zeggen. U bent alle eer waard. U alleen. U loven wij. Amen. Laten we samen deze psalm zingen, 22, het 12e vers. Gij die God vreest... Prijs de Heer, de hoge priester, en wat er verder volgt. 12 van 22. eindigen nu met dankgebed. Heere, wat een heiland bent u. U bleef zwijgen. U had de vaste voornemen in uw hart om naar het kruis te gaan. En u wist wat het u zou kosten. U hebt toch gedaan. Hierom heeft de Vader mij lief, dat ik mijn leven afleg. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. En ook macht het weer op te nemen. U hebt de prijs betaald, Heer Jezus. Mogen we daar vandaag uit leven. En ook in het vervolg van deze week. Rustend op uw werk. Drijvend op de zee van uw goddelijke bloed. Het is genoeg en er hoeft van ons niets meer bij. O Heere, zo mogen we als geheiligde onze weg vervolgen. Toch heilig, toch wel. In onszelf zien we zoveel gebrek. Aanklachten steken zomaar de kop op. Maar we mogen ze verwijzen naar u, Heer Jezus. De wet, ons geweten, de duivel. Denk aan in ieder van ons in gena. Zegent u hen die in rouw zijn, die dierbaren verloren. We bidden in het bijzonder voor de familie Oskam. Wat een grote droefheid. In minder dan 2 weken nam u een geliefde moeder en een geliefde vader, oma en opa uit het midden van hun weg. En u weet wat het met hen doet en teweeg brengt bij hen. Grote slag in hun hart. Ach Heere, wilt u zelf vertroosten. Zoals u eenmaal tot Maria in de hof kwam. Wat weent ge? En u vroeg het, opdat ze haar hart voor u zou openen. En zo komt u ook tot hen. Mogen ze hun hart voor u uitgieten. U weet ook, al wat ze meemaken, ook van de vermoeidheid die groot is. Heere, geeft u kracht en ondersteuning. En wilt u zich zo over hen ontfermen. Ook de kleinkinderen, we bidden voor hen. Wilt u zich over hen ontfermen. En Heere, mogen ze zich voorbereiden op hun eigen sterfdag. Want die komt. Want juist ook als we kunnen sterven. En mogen weten dat we geborgen zijn in u. Krijgen we juist zo'n ander leven. Dan kunnen we leven. Dan kunnen we het spoor gaan achter u aan. En dat is het beste spoor, Heer Jezus, want u bent zo'n goede koning. Wilt u ze dan onder uw hoede nemen? Heer, we bidden zo voor elkaar, ook voor alle die ziek zijn. Wilt u zich over hen ontfermen? We bidden voor Kistenhuizer. Als ze komende week naar het ziekenhuis zal gaan voor een ingreep, gaat u mee. U zullen als op Mozes bee. Wanneer uw pad gaat door de zee, geen golven overstromen. Dat bidden we ook voor Adriana. Zelfde ingreep. O Heere, denk aan haar. Geef dat haar oog het goede aanschouw. Wat u uit onbezweken trouw, uw uitverkorene, wilt toevoegen. Bidden ook voor Kees van den Berg, die voor een moeilijke keuze staat. Die ernstig ziek is, zei de artsen. Wel of geen behandeling binnenkort of later. O Heere, geeft u hem wijsheid daarbij. Wilt u hem daarin leiden? Laat hem op u het oog slaan. We bidden voor Wilma van Herk, die ook een ingreep moest ondergaan aan haar arm. Heere, geeft u ook haar wat nodig is. Samen met haar man, Jan, en hun kinderen. Denk aan hen en ontfermt u zich over hen. Dat bidden we ook voor Connie Nagel. Die thuis kwam na een verblijf in de oase. Wilt u zich over haar ontfermen, Heere? Wilt u haar herder zijn? Met Wim en de kinderen, we bidden voor hen. En zo dragen we alle die zorgen hebben aan u op. Financieel, relationeel, misschien wel op het werk. O Heere, mogen we elkaar aan u opdragen. U hebt het gezegd. Dat uw naam een sterke toren is. Uw persoon mogen schuilen daarom bij u alleen. Heb ook reden om uw naam te danken voor al het goede wat u geeft, ook in het midden van de gemeente. Dat we elkaar ook mogen hebben. en elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Elkaar mogen het oor mogen lenen om te luisteren ook naar elkaar. Dat kan zomaar opeens, dat we iemand in het midden van de gemeente ontmoeten, van wie het hart vol is, met zorg, moeite, en dat we opeens een gesprek met elkaar mogen hebben, Heren. Dat geeft u toch ook, en dat mogen we opmerken. Heren, we mogen uw naam ook danken voor het huwelijksjubileum dat Arie en Carola Oskam mogen hebben. Zij mogen dat vandaag ook gedenken, dat u een 25 jaar geleden samenbracht en verbond in de band van het huwelijk. Ach, zij mogen dit vieren in een zo bewogen tijd. En ze hadden dat graag ook met beide ouders gedaan. En hun ouders ook met hen. En nu gaat het zo anders. Mogen hun ogen dan toch op u zijn, Heren, die juist ook wil vertroosten. Mag dit huwelijk een pilaar zijn om te stellen, een spitse pilaar, zoals in uw woord ook zegt. Stelt u spitse pilaren als gedenknaalden van mijn trouw en mijn zorg, zoals ik het in de afgelopen jaren heb gedaan. Zo wil ik het ook in de komende jaren doen, die u geeft, als u die geeft. O Heere, gedenk hen. En ook hun kinderen, Eline en Bart, Leonie, Robert, Julian, zijn vriendin, wilt u dit gezin goed en nabij zijn. Wees voor hen een schuilplaats om te schuilen in alle noden en zorgen. Heere, zegent u zo de gemeente. Heb dank voor de broeders die zich herkiesbaar mochten stellen. En heb ook dank voor de broeders die op het tweetal mogen staan. U weet wat het bij hen teweeg brengt. U bent de grote diaken, Heer Jezus. En niet gekomen om gediend te worden, ook niet door deze twee broeders, maar juist gekomen om te dienen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeek. Wees hen nabij, met alle die hen dierbaar zijn. Heren, we bidden voor de kerk, in grote nood, onze protestantse kerk. Zegent u alle werk wat ook in deze kerk mag gebeuren. De synode, het moderame, de klasses die er zijn, de broeders die er deel van uitmaken. Leid hen door uw geest. We bidden ook voor de christelijk gereformeerde kerken, die deze week of binnenkort weer bijeenkomen, en waar zoveel grote spanningen zijn, waar geen herkenning meer is, maar vervreemding, waar de schriftvisie verschilt. O Heere, leid hen in alle waarheid. Zegent u hen, ook ons, en brengt u bijeen wat al bijeen is in u. Heren, we bidden voor onze overheden, in het bijzonder voor hen die uit mogen komen voor uw woord. O, zij staan er vaak alleen voor, kampen ook met smaad en ja, praatjes, laster. Maar wilt u voor hen een schild zijn? Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God. We bidden voor de volkeren, ook die mensen in Gaza. Wat een leed, o Heren. Wat een ontreddering bij al die mensen, die kinderen en die vrouwen, zoveel gewonden en ook doden. Ontfermt u zich, bevrijd dit volk toch van islamitisch terreur. Heren, wij bidden u, zegent u overal waar geweld is en oorlog, rampspoed. We bidden ook voor het Joodse volk, waaraan we zoveel te danken hebben. Mogen ze de knie voor u buigen, Heren. En gebruik daar ook deze weg voor die ze gaan. Zo leggen we elkaar voor u neer. Dank voor het goede. Zegen uw woord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 140 gaan we samen zingen. Vers 3, 4 en 7. 140, 3, 4 en 7.
Thank you.
Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.